Wij lezen nu de Heilige Schrift. Op een tweetal plaatsen. Beide uit het Nieuwe Testament. Beide ook uit de brieven van de apostel Paulus. Allereerst een gedeelte uit Paulus' eerste brief aan de Korintiërs. Namelijk hoofdstuk 9, de versen 16 tot en met 27. 1 Korinthe 9, vanaf vers 16. Vervolgens uit Paulus' brief aan de gemeente van de Filippenzen. Hoofdstuk 3, de versen 1 tot en met 14. Achtereenvolgens dus 1 Korinthe 9 vanaf vers 16 en Filippenzen 3 vanaf het eerste vers. Want, indien ik het evangelie verkondig, het is mij geen roem. Want de nood is mij opgelegd. En wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig. Want indien ik dat gewillig doe, zo heb ik loon. Maar indien onwillig, de uitdeling is mij evenwel toebetrouwd. Wat loon heb ik dan? Namelijk dat ik het evangelie verkondigend, het evangelie van Christus kosteloos stellen, om mijn macht in het evangelie niet te misbruiken. Want daar ik van allen vrij was, heb ik mezelf allen dienstbaar gemaakt, opdat ik er meer zou winnen. En ik ben de Joden geworden als een Jood, opdat ik de Joden winnen zou. Degenen die onder de wet zijn, ben ik geworden als onder de wet zijnde, opdat ik degenen die onder de wet zijn, winnen zou. Degenen die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet zijnde. Goden nochtans zijnde niet zonder de wet, maar voor Christus onder de wet, opdat ik degenen die zonder de wet zijn, winnen zou. Ik ben de zwakken geworden als een zwakke, opdat ik de zwakken winnen zou. Allen ben ik immers geworden, opdat ik immers enigen behouden zou. En dat doe ik om des evangelies wil, opdat ik hetzelfde mede deelachtig zou worden. Weet gij lieden niet, dat wie in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt? Loopt al zo, dat ge die mocht verkrijgen. En een iegel die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Deze dan doen wel dit, opdat ze een verderfelijke kroon zouden ontvangen. Maar wij een onverderfelijke. Ik loop dan al zo, niet als op het onzekere. Ik kamp al zo, niet als in de lucht slaande. Maar ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid. Opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worden. Filippenzen 3 vers 1. Voorts mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig. En het is u zeker. Ziet op de honden. Ziet op de kwade arbeiders. Ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen. En in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeer, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, Niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid die uit God is. Door het geloof. Opdat ik hem kenne. En de kracht zijner opstanding. En de gemeenschap aan zijn lijden. Zijn dood gelijkvormig wordende. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreede gekregen heb of alreede volmaakt ben. Maar ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht. Waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb. Maar één ding doe ik. Vergetende hetgeen achter is. En strekkende mij tot hetgeen voor is. Jaag ik naar het wit. Tot de prijs der roeping Gods. Die van boven is. In Christus Jezus. Gemeente, ik bedien u vanmiddag het woord van de Heere uit de Filippenzenbrief. Opnieuw. Opnieuw ook uit het derde hoofdstuk. De tekst wordt gevormd door de versen 12, 13 en 14. De versen 12 tot en met 14 uit Filippenzen 3, waar we het woord van de Heere als volgt lezen. Opgetekend door de apostel Paulus. Niet dat ik het alreede gekregen heb, of alreede volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik het zelf gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus. Tot zover. Geliefde gemeente, een enkele week geleden deden de media er melding van. Het was al groot feest in de hoofdstad van China, Peking of Beijing. Het was al een machtig vuurwerk wat gezien werd. Als voorspel op wat komt. Namelijk over precies een jaar. En onze jonge mensen weten het wel. Jawel. Volgend jaar augustus, dan zullen de Olympische Spelen beginnen. In China. We kennen zo onze sportmanifestaties, gemeente. De wereldkampioenschappen voetbal zijn nog niet afgelopen of de wielerronde van Frankrijk dient zich aan. En heel wat mensen in deze wereld leven nu al heen naar wat volgend jaar in China zal gaan gebeuren. De Olympische Spelen. Nou, de apostel Paulus kende ze ook, die Olympische Spelen. Ze zijn immers afkomstig uit het klassieke Griekenland. En hoe vreemd u of jij het misschien ook vindt, onze tekst verwijst ernaar. Paulus ziet zichzelf als zo'n sporter. Eén ding doe ik, zegt hij. Vergetende wat achter is en mij strekkende tot wat voor is, jaag ik naar het wit, dat is naar het doel, naar de prijs van de roeping Gods. De apostelgemeente vergelijkt zich met een hardloper op de renbaan. Nou, waar is het zo iemand om begonnen? Als die in het startblok staat, dan heeft hij maar oog voor één ding en verder niets. Namelijk om de finish te behalen. En als snelste van iedereen. Daar heeft hij voor getraind, maandenlang. Daar heeft hij zich alles voor ontzegd, want hij moet in een optimale conditie zijn. Het doel, de finish, één ding maar, daar gaat het hem om. Wel, zegt de apostel, daarmee is mijn leven getekend. Eén ding doe ik. Ik jaag naar dat doel, naar de prijs, vanwege de roeping die op mij is gelegd. Alles wat mij hindert, moet dan ook worden afgelegd, want het gaat me om dat ene. Eén ding. Ook in dit verband. Gemeente, al enkele malen hebben we geluisterd naar datgene wat het woord van de Heere ons zegt over één ding. En het wordt ons vanmiddag opnieuw op ons hart gebonden. Dat ene ding. Dat ene ding dat de ware christen drijft en voortstuwt als een wedloper om de prijs te ontvangen. We kunnen ons afvragen, wat is dat ene ding voor de apostel? Wat drijft hem zo? Nou, op die vraag gaan we het antwoord zoeken in onze tekst. Maar er is één ding verschil, gemeente, met de Olympische Spelen. Want per tak van sport of per onderdeel van sport is er maar één die de hoofdprijs ontvangt. Is toch zo? Is er maar één die de gouden plak krijgt, die boven aan het trapje zal staan. Maar gemeente, in het Koninkrijk der Hemelen gaat het niet om rivaliteit. Weet u, de apostel wil er zoveel mogelijk mee krijgen. Opdat ze ook in die renbaan lopen. Opdat ze ook dat ene voor ogen hebben. En vanmiddag mag ik u en jou daartoe oproepen. Om dat ene. Opdat het ook u en jou op het hart gelegd wordt. Eén ding doe ik. Nou, daar gaat het dan vanmiddag om. Eén ding doe ik. Drie gedachten. Waarom ik het doe, dat is de eerste. Het tweede, wat ik dan doe. Het derde, hoe ik het doe. Eén ding doe ik. Waarom ik het doe. Wat ik dan doe. En hoe ik het doe. Apostel Paulus, gemeente, vorige week heb ik het u al gezegd, maar ik herhaal het even, bevindt zich in de gevangenis in Rome. Hij is overgebracht een aantal jaren geleden al vanuit Jeruzalem naar Caesarea. Daar heeft hij een aantal jaren zelfs in de gevangenis gezeten in afwachting van een proces. Maar toen hij zich op de keizer had beroepen, toen werd hij op transport gesteld naar Rome. En nu is hij in Rome. En er is Epafroditus die hem een bezoek brengt. En aan deze Epaphras of Epafroditus geeft hij een brief mee. Een brief met name gericht aan de gemeente van de Filippenzen. Hij voelt zich aan die gemeente sterk verbonden. Had daar in Filippi immers niet het evangelie van Gods genade zijn entree gemaakt in Europa? Was daar niet Lydia geweest die daar samen met enkele andere vrouwen aan de oever van de rivier zat? En had zij daar niet het evangelie van Gods genade ontvangen? Was daar niet haar hart open gegaan? En was daar niet ook haar huis open gegaan? En dan de stokbewaarder in zo'n diepe en aangrijpende weg? Wat was er veel gebeurd? En daarna, door de bediening van het evangelie van de apostel, wat was er veel gebeurd in Filippi? Maar ach, daar was sindsdien, en Epaphras heeft het ongetwijfeld aan de apostel verhaald, daar was ook dwaalleer binnengekomen, waardoor de gemeente Gods werd ondermijnd en van het vaste fundament leek weg te drijven. Vorige week hebben we het gehoord, de dwaling van het judaïsme, of ook wel het wetticisme. Het was de poging om de christenen van Filippi aan te zetten tot werkheiligheid. Ze moesten dat doen en dat doen en dat doen, want genade van God was niet voldoende. Het moest nog aanvulling krijgen in een stipte wetsbetrachting, en dat alles diende als verdienste bij de Heer, en het werd opgeteld om de zaligheid te ontvangen, de sabbatten en de ceremoniën en de besnijdenis en al dat andere. Het werd als voorwaarde gesteld. We hebben vorige week gehoord hoe de apostel daarop geantwoord heeft in vergelijking met zijn eigen leven. Maar gemeente, nu is er ook nog een andere dwaling daar in Filippi. En dat is een totaal ander uiterste, maar even gevaarlijk en even goddeloos en even heilloos. En dat is de dwaalleer, en ik noem maar één keer die naam en die mag u vergeten. Dat is de dwaling van het antinomianisme. En dat is een absolute tegenhanger van die dwaling van de vorige week. Die dwaling waar de apostel het in het begin van Filippenzen 3 over heeft, dat is dat de wet nog zou dienen tot zaligheid. Dat ik dat en dat en dat per se moet doen om zalig te worden. In plaats van door genade en door het geloof in de Heer Jezus. Maar nou die andere dwaling, die zegt, ja maar de genade van God is toch compleet? Het is toch een en al ontferming? De Heere doet toch alles? Ik ontvang het toch? Wel nu? Dan komt het er niet meer zo op aan wat ik doe en hoe ik mijn leven invul. Dan kan ik eigenlijk de zonde wel doen, want dan zal de genade meerder worden. Nou, u begrijpt, gemeente, dat is een goddeloze omkering van zaken. Zo leert het weerwoord van God het absoluut niet. Kind van God en een slordig leven, nou, dat is niet te combineren. Dat gaat absoluut niet samen. Nee, mensen die Gods genade hebben ontvangen, dat zijn geen goddelozen. En dat zijn geen zorgeloze mensen, maar ze zullen zich beijveren om de Heere te dienen. Nee, niet om daarmee een streepje extra te hebben, maar om die te doen uit dankbaarheid. Wel nu, het is met name gericht tegen die tweede dwaling, dat de apostel Paulus zich nu gaat verzetten en de woorden van onze tekst daarop richt. De apostel zegt, en dan komen we bij onze tekst. Eén ding doe ik, vergetende wat achter mij is, strek ik me uit naar hetgeen voor mij is, ik jaag ernaar. Waarom? Waarom eigenlijk, Paulus? Wat is je drijfveer? Waarom eigenlijk zo moeilijk? Je hebt toch genade van de Heere ontvangen? Ach, zoek je gemak een beetje. Nee, zegt de apostel, ik jaag ernaar. Maar waarom dan? Wel, gemeente, daar gaan we eerst naar luisteren, naar het motief. En dat vinden we in de versen die aan onze tekst voorafgaan. De versen 10 en 11. Opdat ik hem zou kennen. En de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden. Wie wordt daar bedoeld? De Heere Jezus. Opdat ik hem zou kennen. Hebben we dat ook vorige week niet gehoord? Sprak de apostel toen niet in zijn roemtaal over de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus? Was hij er niet van overtuigd en klonk dat niet door in zijn woorden dat dit het eeuwige leven is? Christus te kennen tot zaligheid? Wel nu, en nu spitste de apostelen toe. Opdat ik hem zou kennen. En de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden. Maar Paulus, wat bedoel je dan eigenlijk? Wat is dat dan, dat kennen? Nou, gemeente, dat is niet allereerst het kennen met je hoofd. De kennis die je uit boeken vergaat. De kennis die je kunt vinden door heel veel te lezen, door te studeren in de christelijke leer, hoewel ik dat niet versmaad en hoewel de apostel daar ook toe oproept, zeker wel. Maar die kennis wordt hier niet bedoeld. Het is niet de kennis met het hoofd, maar, en u vult het al aan, het is de kennis met het hart. De bevindelijke kennis. Kennis die uitkomt in persoonlijke verbondenheid. Het is, als ik me goed herinner, gemeente, ook niet de eerste keer dat ik eens even wil wijzen in uw midden op dat woordje kennen, dat Bijbelse woordje kennen. Dat is nou het beste te vergelijken met wanneer een jongen en een meisje, zo zeggen we dat toch in ons spraakgebruik, kennis aan elkaar krijgen. Nou, daar zit iets in en we voelen dat wel en wie er voorwerp van is, die weet dat wel. Dat is niet alleen met je hoofd, maar daar dan spreekt het hart. Een taal. Een jongen en een meisje die van elkaar gaan houden, die elkaar gaan leren kennen. Wel, die lijken op enig moment niet verzadigd van elkaar te raken. En je zegt als ouders wel eens, nou is het genoeg hoor. En ze zoeken elkaars nabijheid, ze kijken in elkaars ogen, ze raken elkaar aan. Ze krijgen van elkaar niet genoeg. Wel, die kennis. En dan in een veel hoger mate, de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus. Wel, zegt de apostel, daar gaat het me om. En wie is dat dan? Wel, dat is hij die geleden heeft. En dat is hij die is opgestaan. opdat ik hem zou kennen in de diepte van zijn lijden. En opdat ik hem zou kennen in de glorie van zijn opstanding. Opdat ik deel zou hebben aan hem in zijn lijden. Opdat ook ik aan mijn zonden zou afsterven. Opdat ik deel zou hebben aan zijn opstanding. Opdat ik in hem zou leven. Jezus, zegt een prachtig lied. Jezus, leven van mijn leven. Jezus. Dood van mijn dood. Wel, dat bedoelt de apostel. En wanneer hij dan nu de lijnen verder gaat trekken in de woorden van onze tekst, gemeente, dan gaat het langzamerhand niet meer over de vergeving der zonden. Daar ging het vorige week om. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Maar dan gaat het de apostel nu, als hij zo verder gaat, als het gaat over dat jagen en die roeping die op zijn hart is gelegd, dan gaat het hem met name daarom. Hoe zal ik nu voor God heilig leven? Hoe zal ik me nu bewegen in het spoor van zijn heilige wet? Want gemeente, en dat klinkt misschien vreemd. Het is een groot goed. Het is een machtig wonder. Het is een wonder waar de eeuwigheid voor nodig zal zijn om het uit te wonderen. Als je mag weten op goede gronden. Dat je zonden vergeven zijn. En dat klinkt misschien vreemd, maar denkt u er eens over na. Geliefde gemeente, dan begint het pas. Dan begint het pas. We zijn niet geschapen opdat onze zonden vergeven zouden worden. In het paradijs waren er geen zonden. Maar we zijn geschapen opdat we zouden leven naar het beeld van die God en in het beeld van die God. Die ons het leven gegeven heeft. Opdat ons leven vernieuwd zou worden. Opdat ons leven vruchten zou voortbrengen. Opdat ons leven zou zijn tot eer en heerlijkheid van die God. Die zich verlustigt in zijn schepsel. En dat kan niet zonder de vergeving der zonde. Laat dat duidelijk zijn. Maar het gaat om datgene waar de apostel in onze tekst over spreekt. Dan worden de lijnen verder getrokken, gemeente. Dan zegt de apostel, één ding doe ik. O, nu ik alle schade en drek heb leren achten, om de uitnemendheid van de kennis van de Heere Jezus Christus. Nu ik weet dat mijn zonden om Christus wil vergeven zijn. Ach, nu is die God die mij zo genadig geweest is. Nu is die God al mijn liefde waardig. We zingen wel eens Psalm 116. Wel, daar komt het ook al in tot uitdrukking. God heb ik lief. Want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smeking en mijn klagen. Toen hoorde God. En dan komt het. En daar gaat het om. Hij is mijn liefde waardig. Hij is mijn leven waardig. Hij is mijn hart waard. Hij is mijn energie waard. Hij is mijn tijd waard. Hij is mijn geld waard. Hij is mij alles waard. Dat is het. En lees dan eens even. Hoe de apostel, gemeente, hoe teer hij daarover schrijft. Dan zegt hij, och, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Dat is een merkwaardige uitdrukking. Och. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. We horen daar als het ware een klacht in. En dan lijkt het wel alsof de apostel Paulus een prediker is, van wie je zou moeten zeggen, hij is een och en een ach prediker. Hij is er een die zegt, och dat het nog eens mocht komen te gebeuren. Nou eigenlijk is dat ook zo. Eigenlijk is dat ook zo. Dat behoort ook bij het leven van voor de Heer. Och. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Hij staat daar in het startblok. Of verder al, daar vliegt hij al heen. Hij jaagt naar de finish toe. En hij zegt, och, of ik daar mocht komen waar het einddoel van mijn leven is. Daar is alles op gericht. Tot de wederopstanding der doden. Tot die tijd, tot die plaats, tot dat moment waar ik alles wat mij scheidt van mijn God en Heere zal mogen afleggen. En ik daar zal mogen zijn waar Hij is. Ziet u, gemeente, in dat leven is niks vanzelfsprekend. Niets vanzelfsprekend. Of ik mogen komen tot de wederopstanding der doden, daar is het een wonder. Oh, daar is enerzijds de voortstuwing. Ik kan niet anders en ik mag niet anders en ik wil niet anders. Maar het zal nog een wonder zijn. Het zal nog een eeuwig Godswonder zijn. Of ik mogen komen tot de wederopstanding der doden. Is dat nou ook uw gebed? En mijn gebed? Heere, maak mij uw beeld gelijk. Want dat is het eigenlijk. Maak mij uw beeld gelijk. Er is in mijn leven, ondanks dat er zoveel gebeurd is, ondanks dat uw genade en ontferming in mijn hart en leven gekomen is, maar er is nog zoveel, Heere, wat me ervan weerhoudt. Ik ben er nog niet. En dat is de achtergrond daarvan dat de apostel zegt dat hij ernaar zucht, als het ware, om in de gelijkvormigheid van de dood van Christus te leven. En dat heeft daarop betrekking dat ik afsterf van mijn oude Adam. Maar ook dat hij gelijkvormig mag zijn aan het nieuwe leven van de opstanding van Christus. Opdat ik in hem mogen opstaan. Opdat zijn leven mijn leven zou zijn. In de oefening van de heiligmaking. Vanwege de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus. En dan lezen we verder. Want dan zoeken we een antwoord op de vraag: wat ik doe. Wel, dat zegt de apostel. Vers 14. Eén ding doe ik. Vergetende hetgeen achter is. En strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus. Wat doet hij? U zegt, hij jaagt. Zijn leven is kennelijk een jacht, een jagend leven, een voortdurende jacht. Nou, gemeente, dat geldt ons allemaal, of niet? Nou, dat kan wel verschillend zijn. Ja, dat kan in een bepaald opzicht wel verschillend zijn. We kunnen misschien heel neerslachtig zijn. We kunnen misschien uiterst gedeprimeerd zijn. Dat kan. Dat je leven vol van duisternis is en vol van vragen. En dat heel je binnenste als het ware ingezonken en ingezakt en samengeknepen is. Dat je eigenlijk, dat je zegt, ach, ik zie het doel van het leven niet meer. Ja, dat kan, dat kan. Maar daar weet de Heere ook van. Daar weet Hij ook van, als dat nou u betreft. Ja, ga daarmee maar naar de Heere. En mag ik dan verwijzen naar de dingen die vanmorgen aan de orde geweest zijn, dat bij de Heere vrede te ontvangen is. Maar doorgaans herkennen we dat wel. Jonge mensen en ook oudere mensen. Ons leven is een wedloop. Jazeker. We zijn in al ons doen en in heel ons bezig zijn. Is het niet soms zo? We zijn gericht op van alles en nog wat. Waarheen? Waar jaag jij naar? Waar ben je op gericht? Geld? Dat is wel makkelijk als je het hebt. En goed. Of eer, dat kan ook, eer en status, erkenning, ook in de kring van je vrienden. Je wil graag de eerste zijn, er wordt tenminste naar mij geluisterd. En daar jaag ik naar, daar ben ik op gericht. Of genot en gemak, ja, dat geldt van onze samenleving, genot en gemak. En ik wil graag al mijn behoeften bevredigd hebben. En ik wil liever niet al te veel tegenslag hebben. Daar jaag ik naar. Ik wil me graag laten gelden. Gemeente, al met al. We willen graag hier een hemel hebben. En later willen we graag ook nog een hemel hebben als het even kan. Daar jagen we naar. U zegt, ja, Ja, maar dat klinkt toch wel al te werelds. Bij mij is het toch eigenlijk wel anders. Onder ons soort mensen zijn er toch wel andere dingen waar we naar jagen. Nou, op zijn best om zalig te worden, dat kan. Daar jaag je naar, daar doe je wat voor. Je wil niet verloren gaan. Je ontziet je nogal wat en je wil als een keurig mens door het leven gaan. En je spant je ervoor in, je jaagt ernaar. Nou, gemeente, en zeker, en dan kom ik toch wat dichterbij, en zeker wanneer het gewicht van de eeuwigheid op je hart gelegd is. Wanneer je eens geschrokken bent, misschien wel onder de prediking, onder een ernstige preek. En dat je het een ogenblik zag en dat je zegt, ik mag zo niet verder leven. Wanneer je wakker geschud bent, wanneer je als het ware een hand in je nek gevoeld hebt, of misschien wel 's nachts wakker ligt. Hoe zal het toch moeten? Mijn leven gaat verder. Jawel. Oh, dan kan het zijn dat je leven een stuwing krijgt. Je had het voorheen niet voor mogelijk gehouden. Je gaat je bezighouden met de dingen die betrekking hebben op de Heer en op zijn woord. Je gaat ernstig leven. En je neemt je voor, ik zal me inspannen en ik zal het woord van God lezen en ik zal bidden. Aan het eind van de middeleeuwen klinkt er een stem. Een stem van een die op zo'n leven terugziet. Ik heb gejaagd. Wel jarenlang. Om goed en vroom te leven. Maar het werd mijn zielen toch te bang. Mijn werken kon niets geven. Ik had mijn hart ertoe gezet om alles te beproeven. Maar wat een teleurstelling, mijn zonden hebben het mij belet. Dit doet mij zeer bedroeven. Ik ben verdoold op deze jacht en werd door waan bedrogen. Ik had van mijn deugden veel verwacht, maar het heeft alles mij belogen. Ik had ten diepste mijzelf slechts bemind en ijdelheid verkoren. Dit jagen heeft mij zo verblind, dat alles is verloren. En dan, o Jezu, Heere, ik bid tot U uit al mijn harten gronden. Verlos mij van mijn zonden nu en voortaan te aller stonden, opdat ik met een zuiver oog in uw genade schouwen. En dat uw geest mij leren moog, hoe ik u dien met trouwen. Kent u het? Ja, ik bedoel niet dit vers. Ja, dat mag ook wel. Maar kent u het? Dit gebed, Heere, hoe zal ik u dienen met trouwen? Hoe zal ik u nou oprecht dienen? Hoe zal het ervan komen, Heere? Want U bent het zo waard. U bent het zo waard. Gemeente, dan zijn er twee dingen in je leven. Dan leer je aan de ene kant, zoals de apostel Paulus dat geleerd heeft, alles schade en drek achten. Nou, dat zijn van die woorden. Ja, nou, laat het maar even klinken. Dan ga je alles van geenerlei waarde achten om bij God te kunnen bestaan. En anderzijds kun je niet anders meer en wil je niet anders meer dan in de weg van Gods geboden te gaan. En waarom dan eigenlijk? Wat ligt dan op mijn hart? Wat zou ik dan het allerliefst willen? En dat is het ook wat de apostel het allerliefst zou willen. Dit. Volmaakt te zijn. Volmaakt waarom? Wel volkomen de Heere te dienen. En waarom dan? Wel, omdat Hij het waard is. Dan gaat het me in eerste instantie niet meer om mijn zaligheid. Oh, dat mag ook meewegen en dat mag je ook bij de troon van de Heere brengen. Maar dan krijg je daarvan een indruk dat de Heere het zo waard is om gediend te worden. Heeft Hij mij niet het leven gegeven? Heeft Hij mij niet gedragen en gespaard tot op dit ogenblik heen? Heeft Hij mij niet verlost uit zoveel moeite en zorg? Heeft Hij mij niet omringd met zijn gunst en ontferming? Brengt Hij mij niet telkens onder zijn woord? Spreekt Hij niet tot mijn hart? Is Hij het niet die alles waard is? Al mijn leven? Alles? Dan heb ik maar één doel voor ogen. Volmaakt te zijn voor die God die heel mijn leven waard is. Dan begrijp ik er iets van dat een dichter het zegt. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Dan ga ik hem dienen met ingespannen krachten. En nogmaals, omdat het misverstand zo heel snel op de loer ligt. Nogmaals, niet om er wat mee te zijn, maar omdat de Heere alles is. Daarom en daarom alleen. Jongens en meisjes, zijn jullie al met dat virus, met dat goedaardige virus besmet? Dat is ongeneeslijk. Als dat virus ooit in je leven binnengekomen is, om de Heere nou het allerhoogst te achten, om te zeggen, Hij moet wassen, Hij moet toenemen en ik minder worden, dat is ongeneeslijk. Oh, dat kan wel eens een ogenblik onder het stof liggen en dat kan wel eens een tijd ver weg zijn, maar wanneer de Heere dat in je leven legt, wanneer je met de apostel mee mag lezen, hier in Filippenzen 3, jawel, dan is het ook mijn gebed. Heere, uw dienst is alles waard. Maar dan wordt het wel concreet. Gemeente, dan is het wel iets wat in concrete zin ook in je leven zich zal aftekenen. Dan zijn er dingen die je niet meer doet. En die ga ik nou niet noemen, die toepassing moet u zelf maar maken. Maar dan zijn er dingen die je niet meer doet. En dan zijn er dingen die je leven uitgaan. Dat kan niet meer. Want het is onverenigbaar met een tere ziel voor de Heer. En dan zijn er dingen die je wel doet. Je denkt anders dan de wereld. Je doet anders dan de wereld. Je praat anders dan de wereld. Je bent anders dan de wereld. En even heel concreet. Dan kleed je je anders dan de wereld. Ook zomers. Waarom dan? Omdat Hij het waard is. En al zien ze me dan met de nek aan. Dat moet dan maar. Hij is het waard. Lieve gemeente, daarom. Omdat Hij mij door zijn genade in zijn dienst genomen heeft. Daarom. Omdat Hij mijn koning is. En omdat zijn wet en zijn wil voor mij het allerbelangrijkste geworden is. Daarom. En dat geeft genoegen. Dat geeft het allergrootste genoegen. Dan zeg ik ja, als aan mij gevraagd wordt. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en het eeuwig goed. Dan zeg ik ook, zeg het misschien biddend. En later denk ik, wat heb ik gezegd? Maar dan zeg ik toch, ja Heere, ja. U bent alles, alles in mijn leven waard. Dan denk ik gemeente aan die oude Polycarpus. Die leefde ongeveer in de eerste helft van de eerste eeuw. Ongeveer het jaar 150 was het. Hij was al 86 jaar Polycarpus. Leerling nog van de apostel Johannes. Johannes die op Patmos verkeerd heeft en die ook in Efeze gewerkt heeft. Dan wordt Polycarpus, de bisschop van Smyrna, gevangen genomen. En dan komt hij voor de stadhouder te staan. En dan zegt de stadhouder, vervloek Jezus Christus. En dan is het antwoord van Polycarpus. 86 jaar ben ik in dienst van mijn Heere en Zaligmaker. En Hij heeft mij niets dan goeds gedaan. Hoe zou ik hem dan vervloeken? En Polycarpus, hij blijft staan, maar het wordt wel zijn dood. Nou gemeente, daar gaat het nou om. Is Hij mij alles waard? Heb je ook zo'n pijn aan de zonde? Kan het ook zomaar niet? Heb je ook zo'n hekel aan de zonde gekregen? Dat is het kenmerk. Dan leer ik de zonde te haten en te ontvluchten. En ik krijg genoegen in de dienst des Heren. Oh, dat weet ik van mezelf nauwelijks. En toch, Heren, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. En dan het laatste. Niet alleen waarom ik het doe, en niet alleen wat ik doe, maar ook hoe ik het doe. Want daar geeft de apostel ook getuigenis van. Hij laat hier in onze tekst in zijn hart zien. Hij schroomt niet om het een en ander over zichzelf te vertellen. Dat komen we nogal eens tegen, gemeente, in het boek van de Handelingen. Als de apostel dan aan het woord is, dan telkens en telkens opnieuw moet hij dat grote wonder vertellen dat de Heer hem heeft opgezocht. Oh, dat is tot zijn eigen schaamte en schande. Daar wordt hij niks mee. Maar dan moet hij het telkens weer zeggen. En hier in de brief aan de Filippenzen opnieuw. Dan moet hij het zeggen. Dat Christus hem te sterk geworden is. Dat de Heere Jezus hem overmocht heeft. En dat het Gode behaagd heeft. Zijn Zoon in hem te openbaren. En als de apostel daarover schrijft. En als hij daarover spreekt. Wel, dan klinkt telkens opnieuw het wonder door. En zo komen we tegen. Dat de apostel belijdenis doet van de opzoekende genade van God. Dan zegt hij, ik ben als een ontijdig geborene, als een misgeboorte als het ware. Ben ik degene aan wie Christus Jezus zich heeft geopenbaard. En dan spreekt de apostel niet alleen over Gods werk in de aanvang. Maar dan spreekt hij, en dat is nog een groter wonder. Dan spreekt hij ook daarvan dat de Heere nou niet laat varen wat zijn hand begonnen is. Maar dat de Heere zijn werk voortzet. En dat hij zijn werk ook onderhoudt. Hij zoekt niet alleen zondaren op. Maar hij bewaart ze ook. Bij de verkregen verlossing. En dat stemt uiterst ootmoedig. En dat lezen we ook in onze tekst. Broeders, bedenk wel. Niet dat ik het al gekregen heb. Denk van mij maar niet zo groot. Of dat ik volmaakt zou zijn, de gedachte alleen al. Maar wel dit, ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht. En dan opnieuw, waartoe ik van Christus Jezus gegrepen ben. Broeders, ik acht niet, denk dat toch niet. Denk dat ook niet van uw apostel. Denk toch niet dat ik het zelf gegrepen heb. Maar één ding doe ik. Hoort u, gemeente, die bescheiden toon en tegelijkertijd die besliste toon. De apostel, hij jaagt als een wedloper in de renbaan naar het wit. Dat is naar het doel, naar de finish. Dat doel, dat is de volmaaktheid. Het is de prijs van de roeping Gods. Die roeping die in zijn leven gekomen is. En de apostel, hij kan er niet meer onderuit en uit. En de prijs, die wacht. En zo is de apostel, gemeente, boven alles een gegrepene. Eén die door Christus zelf is opgezocht. En als hij dan over zichzelf spreekt, oh, dan heeft hij over zijn tekort. En dan heeft hij het over zijn zondig bestaan. Maar boven alles, de genade Gods is mij geopenbaard. En zo ben ik een gegrepene. Ik ben gevangen genomen, ik die hier gevangen zit in Rome. Oh, het is waar. Maar ik ben in Damascus al gevangen genomen. Ik ben een gevangene van de Heere Jezus Christus. En Hij heeft mij op zijn loopbaan geplaatst. En nu kan ik niet anders meer. En nu wil ik niet anders meer. En nu zal ik niet anders meer. Heb ik dan niks tegen? Wel, ik heb alles tegen. Alles wat van mezelf is, dat heb ik tegen. Ik ben niet volmaakt, zeker niet. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik over mezelf spreek, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? En dat is van binnenuit. En dan ook nog eens van buitenaf. De boze, die driehoofdige vijand die mij zoekt te verleiden. Die mij ook dikwijls te sterk is. Mijn kracht is klein. Ik ben zo zwak. O Heere, wat wordt er van mij in die staat. als u, o Vader, mij verlaat. Maar ondanks dat, één ding doe ik. Vergetende hetgeen achter is. Iemand die in de renbaan loopt, die denkt niet meer aan wat achter hem is. Die denkt alleen aan datgene wat voor is. En wat is voor? Wel, het is de prijs die wacht. De prijs der roeping Gods. Het is de volmaaktheid. Ja, zegt de apostel. Daarheen strek ik me uit. En als er dan allerlei lasten mij omringen, dan werp ik ze van mij. Alle hindernissen, alle beletselen. O de Heere, geef het dat het van me afgenomen wordt, opdat niets mij hindert om te gaan in deze loopbaan. En de prijs, geliefde gemeente, die wacht. Die prijs, oh, die is niet verworven door de apostel. Jawel, zo is het bij de Olympische Spelen wel. Degene die zich inspannen, die krijgen vanwege hun inspanning de gouden plak. Maar hier is het niet. Een ander is het, die de prijs verworven heeft. En wanneer de apostel het geloof mag oefenen, en wanneer hij in het geloof omhoog ziet, dan weet hij, oh, dan weet hij twee dingen. Dat de Heere hem zal bewaren met het oog op de erfenis. En dan weet hij ook dat de erfenis er al ligt. En dat God, die getrouw is, die erfenis zal bewaren voor mij. En de garantie, oh, de garantie ligt niet in mijn lopen. De waarborg ligt niet in mijn trouw en in mijn ijver. Maar ze ligt in hem, wiens kennis uitnemend is. En wiens zaligheid volkomen is. En eens zal het zover zijn. Het is veel jaren later. De apostel Paulus' gemeente zit opnieuw in de gevangenis. Jawel, opnieuw in de gevangenis van Rome, maar nu onder streng regime. En dan schrijft hij nog een brief. Hij schrijft een afscheidsbrief aan zijn geestelijke zoon Timotheus. En dan wijst hij opnieuw in de dingen die vanmiddag in onze tekst aan de orde komen. Dan schrijft hij, tijdens die laatste gevangenis, als hij weet dat hij spoedig ontbonden zal worden, dan schrijft hij: ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd. Nog een paar stappen maar. En o wonder, ik heb het geloof behouden. Voorts is voor mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke de Heere, de rechtvaardige rechter, aan mij geven zal. Hoort u? Hoort u de oefening van het geloof hier in de apostel? Hij zegt, ik weet het, want God is getrouw. Hij die mij op de loopbaan gesteld heeft, hij zal mij ook de krans der rechtvaardigheid geven. Hij zegt niet alleen aan mij, niet alleen aan mij, maar aan allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Wier gebed het ook was, och, dat ik hem kenne, och, dat ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding van Christus. De apostel weet het. Die zo gestreden hebben in de kracht van Christus, ze zullen de kroon der erfenis ontvangen. En die kroon, die zal onbevlekkelijk en onverwelkelijk en onverderfelijk zijn. Tot slot, gemeente. Het is in de zomer van het jaar 1630. Samuel Rutherford, de godzalige Schotse prediker, is verbannen. Maar hij kan zijn geliefde gemeente Anwath niet vergeten. En hij onderhoudt contact met zijn vrienden, onder meer Lady Kenmure. En hij schrijft over de moeilijke weg die hij moest gaan. Maar dan schrijft hij deze woorden. Lieve mevrouw, Wanneer u ooit aan de andere zijde van het water komt en uw voet gezet hebt op de oever van de eeuwige heerlijkheid, en wanneer u dan terugkijkt naar het water en terugziet op uw vermoeiende, afmattende woestijnreis, en wanneer u dan in de eindeloze spiegel van de zalige heerlijkheid dieper in Gods wijsheid zult blikken, wel, my dear lady, dan zult u moeten zeggen: had God anders met mij gehandeld, ik zou nooit gekomen zijn tot de vreugde van deze kroon der heerlijkheid. Daarom, nu ligt het nog op onze weg om te geloven, om te lijden, om te hopen, om te wachten, ja, om te jagen. Maar ooit zal het anders zijn, want ik betuig in de tegenwoordigheid van het alziend oog van hem, die weet wat ik schrijf en ik denk, dat ik de bittere verdrukkingen die ik heb moeten ervaren niet heb willen missen vanwege de zoete ervaringen die de Heere erbij gaf. En daarom, welkom, welkom Jezus, op welke wijze u ook komt. Het zij met uw verdrukking, het zij met uw vertroosting, als ik u maar in het oog heb. Amen.